welkom iedereen bij dit technisch overleg. Zoals u alle reeds gemerkt hebt, we hebben een heel volle agenda. Dus ik zou u eigenlijk willen attenderen op het uitdrukkelijke verzoek om alle vragen binnen 2 minuten ook te stellen. Ik vind dat ook een beetje de fractieverantwoordelijkheid zoals dat ook binnen iedere fractie afgesproken is. Dat staat ook nadrukkelijk in de agenda. Dus wilt u zich daar ook proberen strikt aan te houden, dat is in ons aller belang. Uiteraard, daar zullen we ons best voor doen om daar naar te kijken. Lucien gaat in elk geval de kookwekker hanteren. Julien gaat de kookwekker hanteren. Het zou misschien ook kunnen zijn dat je misschien even met je hand omhoog gaat, want volgens mij werkt de wekker niet helemaal goed, maar dan ziet iedereen van dat hij aan zijn maximum tijd zit. Akkoord? Nou, het eerste onderwerp is het bestemmingsplan. Daar zullen Ingrid Korte, Leonne de La Haye en Petro Kuipers antwoorden op gaan geven. Ik ga aan mijn eerste zijde beginnen voor de eerste vragen. Aan de rechterzijde,
dank je wel.
Sorry.
Dankjewel, we hebben eigenlijk maar 1 vraag, een verduidelijkende vraag eigenlijk. Hè. Het is zo enorm, huge pakket. Maar goed, we hebben daar 4 jaar aan gewerkt en wij hebben alle vergaderingen daaraan aan meegedaan. Maar mijn vraag is eigenlijk op de zienswijze van de Recron. En daar gaat het over stakenrevenge, CQ, chalet. En de zienswijzes die worden dus geaccordeerd door het college. En dat betekent in feite, als ik het goed lees, dat een chalet dezelfde status krijgt als een stakenrevenge. Maar betekent het ook dat die chalets dan per definitie verplaatsbaar moeten zijn? Dat is mijn vraag. En mijn vraag 2, welke relatie heeft het ook met het beleid huisvesting buitenlandse werknemers? Want we hebben gisteravond ook de discussie gehad tussen stakerwen en chalet, waarbij dus in het beleid staat dat die allebei niet in aanmerking komen voor huisvesting buitenlandse werknemers.
Oké. Nog meer vragen? Het CDA, de heer Verboort.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 vragen en dat ging over de... Er is nu in het ontwerpplan stond de uitleg van de plattelandswoning niet beschreven. Nu mis ik die beschrijving van de plattelandswoning ook. Er moet een definitie gevormd worden en die definitie die ben ik nergens tegengekomen. Dan heb ik een 2e vraag, archeologie. In het ontwerpplan hoefde mij geen onderzoek te doen op de bouwvlakken en nu... is de insteek, zoals ik het meegekregen heb, dat wel moet. Graan een onderbouwing worden dat daar veranderd is.
Onderbouwing op het, of er nodig is en dat er onderzoek
waarom
komt.
Waarom dat daar nu voor gekozen is.
Oké. Okay. Ja, okay. Verdere vragen nog? Ja, de heer Wante.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kleine vraag nog over die lage teeltondersteunende voorzieningen. Er kan afgeweken worden van het bestemmingsplan, behalve binnen de typering bos- en natuurgebied, voor toepassing van lage teeltondersteunende voorzieningen. Nu zijn er rond de Helderse bossen ook, is ook cultuurgrond waar asperges voorkomen. Betekent dat er nu daar geen folie meer toegepast mag worden?
Dat is uw vraag.
Ja. Ja?
De heer Willems.
Dank u wel. Ik heb een vraag over de meelifters. Er staan er 21 meelifters. Vraag 1 is, hebben die allemaal een volledig uitgewerkt plan, aanvraag ingediend? 1. En 2, wat is de reden dat de Vissersweg, met name de Vissersweg, hier in het bestemmingsplan meegenomen wordt, terwijl het naar mijn idee misschien verstandiger zou zijn, gezien alle commotie die er op dit moment heerst, om het in een apart raadsvoorstel te behandelen. En gelijktijdig de vraag over een zienswijze ingediend door, naar aanleiding van een plan bij de Pratwinkel in Baarlo, wat 2 keer terug geweest door de Raad van State, waarom dat nu toch zo meegenomen wordt. Dank u wel.
Oké, dus het zijn in principe 3 vragen. Mevrouw Peters, de heer Wezenberg, mevrouw Heesen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde vragen hoe de uitleg is voor de regel van de bestemmingsgrens van een bestemmingsvlak. Daar staat heel veelvuldig vernoemd in alle artikelen dat die 5 meter van de grens af moet liggen. Ik wilde graag de motivatie daarvan weten.
Oké,
En op de nood en van zienswijze kunnen we straks vragen stellen?
Alleen technische vragen.
Ja. Kunnen we die...
Ja, ja.
Alle vragen.
In feite ligt het hele stuk voor, alleen de technische vragen gaan we...
Nee, ik wist niet
over de uitgangspunten, want die hebben we al...
Stuk voor stuk behandeld.
Oké.
Ja, ik...
Oh. Krijg ik niet meer.
Mag ik dan nu?
Ja, ja. Ja.
Ik heb vragen schriftelijk ingediend over archeologie. Daar wil ik nu geen vragen over stellen. Op pagina 7 van de nota van zienswijze... Daar staat gasunie genoemd met reactie van hen. Daar worden afstanden aangegeven. Zijn die afstanden van de buisleidingen zijn die conform landelijke wetgeving? En hoe zit het bij meerdere gasleidingbuizen langs elkaar? En daar heb ik nog één vraag waar ook naar vernoemd wordt naar een zorgplicht... van de GasUnie, die ligt in handen van, er staat in de opmerkingen van de GasUnie, ook op pagina 7, daar verwijzen ze naar een bevoegdheid van de Raad over een onderzoek. En ik weet niet in welk kader dat onderzoek is, of dat misschien met veiligheid te maken heeft, en als het daarmee te maken heeft, welke plicht wij als gemeenteraad dan hebben. Dankjewel.
En vraagt u dan specifiek nou, wat de oorzaak van dat onderzoek is?
Ja, in relatie dat... tot de verantwoording van de gemeente, want er wordt specifiek naar de gemeenteraad verwezen, wat dat inhoudt en waarom dat gesteld is. Ik heb er totaal geen idee van wat bedoeld wordt.
Oké, dat is duidelijk.
Dat waren tot nu mijn vragen, dank u wel.
Dank u wel. De heer Jansen?
Ja, eigenlijk meer een opmerking van technische aard. Het stuk... roept heel veel vragen op. Mevrouw Hees heeft er al een aantal gesteld schriftelijk, omdat het te veel tijd in beslag zou nemen om dat allemaal te vragen. En ik zou me willen voorstellen dat er nog best een aantal mensen zijn die wat technische vragen hebben. Ik ga ervan uit dat het geen probleem is dat wij die tussen nu en het RTG, of tussen nu en de raadsvergadering, nog een aantal technische vragen gaan stellen, schriftelijk.
Nou, misschien is het gewoon goed om vanavond gewoon de aftrap te nemen en te kijken van, god, wat we wel beantwoord kunnen krijgen. Zijn er dan nog... Ja, dringende dingen kunnen we eigenlijk altijd nog, denk ik, even schriftelijk vragen stellen. Kan dat? Ja? Oké, okay, akkoord.
Ja, oké. Okay.
Had u verder geen vragen? Oké. Okay. De heer Berbe?
Ja, dank u wel. Ik heb een paar kleine vragen nog. Allereerst over die plattelandswoning. Ik ben het met de heer Verboort eens dat dat niet allemaal even duidelijk is omschreven. Kunt u mij nou eens in het kort dadelijk uiteenzetten, waar is het een plattelandswoning zoals die volgens de wet toegekend wordt? En waar gaan we ons eigen beleid nou echt doorzetten? Waar zit dat verschil nou eigenlijk?
Dat raakt de vraag van het CDA over de definitie van de plattelandswoning. Dus
ja,
misschien kunnen we dat
goed,
zo meteen even koppelen.
En even bij de bebouwingslinten, hè? Daar hebben wij een aanpassing gedaan in de criteria. Mm-hmm. Heeft die aanpassing in die criteria uiteindelijk geleid tot een minder aantal bebouwingslinten? Zijn er nou eigenlijk meer weggegaan?
Mm-hmm.
Of hoe is dat precies weggezet?
Oké.
Okay. Dat waren de vragen.
Oké, okay, dankjewel. Mevrouw Kleine?
Ja, dank. Ik had één vraag op pagina 190 van de zienswijze. En dat gaat ook over de pratwinkel. In tegenstelling tot meneer Willems zie ik dat ze niet meeliften, maar dat ze dus de bestemming weer teruggewijzigd wordt in agrarisch boomkwekerij. En mijn vraag is wat het gevolg daarvoor voor dat bedrijf is wat er nu gaat gebeuren. En dan had ik nog een tweede vraag. En dat is op de... eens kijken, pagina 85 van... van het allerlaatste gedeelte. En daar staat, dit is maar een opmerking, is geen vraag, maar daar staat in dat het over het Mouthuis gaat. En het gaat al 3 jaar niet over het Mouthuis, maar over de heren van Baarle. En dat is echt al 3 jaar zo. Dus, maar dat is maar een opmerking.
Oké.
Okay. Hm? Ja, het was eerst Veerhuis, toen het Mouthuis en nu de heren van Baarle. Dan moet je Veerhuis blijven zeggen.
Goed, uw vraag is duidelijk, daarmee zijn al uw vragen gesteld. Oké. Okay. Nou, dan wil ik graag wethouder Hermans even de gelegenheid geven om de vragen kort te beantwoorden, als dat kan. Oh ja, eerste ambtenaren, sorry, ik ben snel.
Op de vraag van de heer Derks over de staakcaravan Sekou Chalet. Wij zijn geweest kijken bij de Helderse Bossen. Want er was een soort van spraakverwarring over wat de campingondernemers een chalet noemen en wat wij een chalet noemden. Wat zij bedoelden was eigenlijk een staakcaravan, alleen die is wat moderner dan dat die vroeger was. En het is gewoon hetzelfde als de staakcaravan die wij bedoelden. En daarom hebben wij ook in de begripsbepaling hebben wij het begrip aangepast naar staakcaravan Sekou Chalet. Maar dat is dus een verplaatsbaar chalet die gelijk staat aan wat wij in gedachten hebben als de staakcaravan.
Voorzitter, als ik toestel, als je nu kijkt naar de camping Brebronnen, die chalets waar die buitenlandse werknemers in zitten, zijn dat ook chalets in dezelfde definitie als staakcaravan?
Ik kan dat ook wel antwoorden, want het zijn geen verplaatsbare chalets, dus het zou niet dezelfde definitie moeten zijn.
Dit gaat echt over de chalets die als één geheel aankomen op een dieplader en die worden met een kraan op de plaats afgeladen en met een tractor of zo op de plaats gereden, want er moeten zelfs wielen onder zitten, er zit een dissel aan. Dat is de staakcaravan Sekou Chalet. Die wij bedoelen hier. Voldoende?
Maar ik heb begrepen dat die dus niet voldoende aan bouwbesluit, hè?
Deze vraag hadden we niet opgenomen. Doen we dadelijk in de tweede ronde. Oké. Okay. Gaan we naar de vragen van het CDA. De plattelandswoning, waar ook mevrouw Kleine een vraag over had.
De plattelandswoning. Er is gevraagd om een verduidelijking over de plattelandswoning en gezegd dat er een passage ontbreekt over de plattelandswoning. In de toelichting is wel iets opgenomen over plattelandswoning onder het kopje wonen en onder het kopje bedrijvigheid. Er zijn eigenlijk twee vormen van plattelandswoningen en dat is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Omdat destijds nog was het wetsvoorstel nog niet aangenomen in de Eerste Kamer, was de tekst nog niet voldoende duidelijk. En dat is inmiddels wel. Er zijn twee vormen. Eén is de afgesplitste bedrijfswoning en één is het gestopte agrarische bedrijf. Die eerste vorm die is bestemd als bedrijfswoning behorende bij het voormalige bedrijf. Dus dat kan een agrarisch bedrijf zijn, maar ook een bedrijf niet agrarisch verwant of agrarisch verwant. En die tweede vorm die hebben we bestemd als wonen plattelandswoning. De eerste vorm die voldoet geheel aan de wet. De tweede vorm, daar zit een sausje van peel en maas overheen.
Is ook de vraag van de heer Berbe beantwoord? Ook nog niet?
Ik stel voor dat we elkaar een beetje aanvullen. Om de vraag van de heer Berbe duidelijk te krijgen. Wat is nou het verschil tussen plattelandswoningen? Volgens de wet moet er nog een bedrijf zijn. Zo gauw was er geen bedrijf meer, geen agrarisch bedrijf. Ooit eens een keer is die woning afgesplitst van een agrarisch bedrijf. Zolang het bedrijf er nog is, is het een plattelandswoning conform wet. En als dat bedrijf er niet meer is, en volgens het oude bestemmingsplan had de bestemming agrarisch, maar er is geen bedrijf meer, dan wordt het een PLMA's plattelandswoning. Bij de ene... Oh, bedoel je de bescherming of bedoel je wanneer het in? Oh,
dat... Ja, qua milieubescherming zit er wel degelijk verschil, omdat de wet plattelandswoning zegt, je wordt alleen beschermd tegen het bedrijf waar je bij behoorde en niet tegen omliggende bedrijven. En omdat het gestopte bedrijf, ja, die heeft in feite alleen maar milieuhinder van omliggende bedrijven, daar is geen bijbehorend bedrijf bij, dus die wordt er ook niet tegen beschermd. En bij een bedrijfswoning is dat wel. Als ware het een bedrijfswoning. Bij de afgesplitste bedrijfswoning, die wordt beschermd als ware het een bedrijfswoning.
Ja, en hoe wordt een bedrijfswoning dan beschermd als een bedrijfswoning? Dat is een andere woning.
Dan hoef je niet op te toetsen qua milieu. Terwijl de plattelandswoning aan zich oftewel het gestopte agrarische bedrijf, dan moet je wel gewoon voor omliggende bedrijven toetsen aan de geldende milieuregelgeving. Dat regelt de wet plattelandswoningen, die zit op milieubescherming.
Wordt die woning dan als een burgerwoning gezien of niet?
Als een plattelandswoning.
Ik zie nog ontevreden gezichten. Misschien dat de wethouder heel kort iets...
Mag ik proberen iets aan te vullen? Ik hoop dat ik daarmee niet nog meer verwarring creëer. Maar de plattelandswoning, zoals de wet ze omschrijft, heeft slechts betrekking op een klein deel van de woningen van, zeg maar, we hebben er zo'n 380 in Peel en Peel en Maas. En wij wilden die allemaal een vorm van plattelandswoning geven, zodat de mensen die erin wonen en geen bedrijf hebben, burgers, er toch in kunnen blijven wonen. Dus dat ze gewoon rechtmatig daarin wonen. En dat omliggende bedrijven er niet de hinder van hebben als het een burgerwoning zou zijn. Dat is de bedoeling van plattelandswoning. De wet nu heeft in haar omschrijving en in de regels iets gezegd over plattelandswoning, waar nog een bedrijf bij moet horen. Die hebben wij een aantal in Peel en Maas, maar een heel groot deel valt daar niet onder. Dus daar hadden we dus nog steeds geen oplossing voor. Dat is het Peel en Maas deel, plattelandswoning, wat hierin... Waar mevrouw Delahaye ook van zegt, van, dat zijn die woningen met het PLMS-sausje erover. Beide woningen gelden in het bestemmingsplan, hebben eenzelfde bescherming, namelijk een bescherming als plattelandswoning, ofwel wel hebben een woonkwaliteit die je kunt vergelijken met een bedrijfswoning. Beide zouden omliggende bedrijven dus niet hoeven hinderen door de status van wonen die ze hebben. Ik kijk even naar...
Oké, dankjewel voor deze toevoeging.
Er zitten dus wel verschillen in. Maar...
Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag over stellen?
We gaan dadelijk naar de tweede ronde, helaas. Heel kort.
Of het juridisch dichtgetimmerd is dat zo mag, omdat het een Peel en Maas variant is.
De regels van de wet plattelandswoningen bevat die bepaling niet, maar de memorie van toelichting gaat er echter wel op in van de wet. Dus juridisch 100% waterdicht is het niet, maar de memorie bevat aanknopingspunten.
Daar heb ik toch een aanvullende vraag, want die opmerking die het laatst genoemd werd, daar ging mijn vraag over die definitie. Die heb ik nergens in een stuk terug kunnen vinden. En als die niet meegenomen wordt, dan hebben we dadelijk wel een probleem. Het zal wel ergens beschreven moeten worden, die definitie. Dat is een opmerking en dan heb ik nog een tweede vraag. Over hoeveel woningen praten we? Want ik denk...
De wethouder heeft dat net genoemd, 380.
Nee, dan heb ik het niet goed begrepen, want het verschil wil ik dan in beeld brengen. Want het één, plattelandswoning, of het ander zit wel duidelijk verschil in. En voordat we het sausje van Peel en Maas hebben, daar heb ik zorgen over. En daar wil ik eigenlijk het aantal van wel weten.
40 echte plattelandswoningen die geheel voldoen aan de wet en dan om en nabij de 340 die dan niet aan voldoen, maar waar de wet wel aanknopingspunten voor biedt. En die vallen, stel de Raad van State zegt we gaan daar niet mee akkoord, we hebben daar een geïsoleerde regeling voor bedacht, die hebben geen woonbestemming gekregen, maar een specifieke bestemming wonen, plattelandswoning. Mocht de Raad van State besluiten dat ze daar niet akkoord mee gaan, dan vallen ze terug op de vigerende bestemming. En dat betekent dat ze alsnog agrarisch zijn of alsnog bedrijfswoning behorende bij het bedrijf.
Oh. Goed, dankjewel. Dan hebben we nog de vraag van de heer Wanten over, van de heer Verboort over de archeologie.
De
onderbouwing van dat onderzoek was de vraag.
Ja, en dan gaat het over dat de agrarische bouwvlakken van archeologisch onderzoek vrijgesteld waren, bedoelt u dan? Hè? Ja. Er is recentelijk een uitspraak geweest in de gemeente Asten, waaruit is gebleken dat het niet mogelijk is om agrarische bouwvlakken van archeologisch onderzoek vrij te stellen. En daar is met de mensen van archeologie naar gekeken, samen met onze... adviseur, die in dat traject betrokken is geweest. En op basis daarvan is besloten om dus de archeologische agrarische bouwvlakken niet van archeologisch onderzoek vrij te stellen, omdat dat de eindstreep niet gaat halen.
Lijkt me logisch, maar dan wil ik eigenlijk toch wel een beeld brengen. Waar hebben we de bouwvlakken voor gecreëerd? Waar hebben we het, want dat is eigenlijk de doelstelling voor ontstaan. Om zo min mogelijk onderzoeken te doen op het moment dat het afgetikt is. En nu gaan we het weer overdoen dat we het...
Ja.
En dus wettelijk zou het niet mogelijk zijn, volgens u?
Wettelijk is het niet mogelijk. En als je kijkt...